Een Astrolabs podcast.
De eerste keer dat ik heb kunnen stemmen, heb ik op mezelf gestemd.
Fantastisch. Als je dan denkt van, oh ja, straks heb ik de verkeerde keuze gemaakt. En dat vinden mensen dan stom van mij, zeker als ik het ga vertellen. Dus dan ga ik maar niet stemmen, want dan heb ik gewoon geen keuze gemaakt. Dan is het prima.
Welkom bij Normale Mensen Bestaan Niet. De podcast over psychologie waarin wij vieren dat geen mens gelijk is. Want zeg nou eerlijk, heb je wel eens een normaal mens ontmoet? En zo ja, beviel dat. Wij zijn Lennart Thoma en Thijs Langsbach, psychologie-nerds, schrijvers en goede vrienden. En in deze podcast behandelen we de onderwerpen uit de psychologie waarvan we denken dat je ze moet weten. Alles dat je wilde weten over hoe je in elkaar zit dus. En nog veel meer waarvan je niet wist dat je het wilde weten. En een hoop dingen waarvan je niet wilde dat het waar was, maar toch. In deze aflevering van Normale Mensen Bestaan Niet alles over de verkiezingen die er aan gaan komen. Dus we wijken een beetje af van wat we van tevoren hadden aangekondigd. Maar we dachten opeens, hey, er zijn verkiezingen.
Het is, ja, dat schoot opeens ook in ons hoofd.
Precies, ja. Nee, het kwam opeens langs of zo ergens. Ik weet niet. Het
reclames
was een poster misschien, een reclame. Ja, het is moeilijk te zien, maar blijkbaar is het dus gaande. Er wordt bijna niet over gepraat, maar toch is het aan de hand. Ja. En toen dachten wij, misschien kunnen we iets doen rond politiek en psychologie. Want er is een hoop psychologie in politiek. En een hoop politiek in psychologie ook. Maar dat is een hele andere aflevering, denk ik.
Ja, dus sorry aan de mensen die heel erg zaten te wachten op de hoogsensitiviteit aflevering. Die komt eraan. Dat
sorry,
is van de week daarna.
Sorry. En jullie zijn al
weer
zo gevoelig. Ja.
Maar hij komt echt.
Hij komt echt.
Volgende week. We
weten dat zeker, want we hebben hem al opgenomen.
Precies.
En hij zou dan deze week komen, maar hij komt volgende week. Dus dan heb je iets om naar uit te kijken. Het wordt een hele interessante aflevering. Is niet deze aflevering.
Nee, want dus. Dit is dus over ja, wat voor psychologie zit er achter politiek en verkiezingen. En ja, wat moet je dan weten? Hoe word je beïnvloed? Hoe ga je stemmen of niet? Nou, dat soort dingen gaan.
Ja, want er wordt aan alle kanten aan je getrokken momenteel om een keuze te maken voor een partij. En dat wordt gedaan met argumenten, maar ook met een hele hoop niet zozeer argumenten, maar met andere dingen dan argumenten. Oeh. En dat is toch wel iets om er even bij stil te staan, denk ik.
Ja, en ook niet als je na de verkiezingen dit luistert en denkt, nou, dan is deze aflevering helemaal niet meer voor mij. Het gaat niet per se natuurlijk alleen om deze verkiezingen, maar om alle verkiezingen ook naar de toekomst toe. Want ja, er gebeurt nogal wat in verkiezingsland en politiek. Dus dat is leuk om over te praten, denk ik.
Ja.
Dat.
Dus dat vandaag. Maar ja. Jij hebt je verdiept in wat maakt nou of mensen überhaupt gaan stemmen of niet. Niet zozeer wat ze stemmen, maar of ze gaan stemmen.
Ja, dus er is best wel wat onderzoek gedaan naar hoe gaan mensen überhaupt stemmen en wanneer dan wel en wanneer dan niet. En een van de belangrijkste factoren eigenlijk die bepaalt of mensen überhaupt naar het stemlokaal gaan om te stemmen is hoe gemakkelijk dat is. Dus
right.
Is de afstand ver of dichtbij? Staat er een lange rij? Heb je je stembiljet nog makkelijk bij de hand? Ik hoorde laatst iemand die had zijn stembiljet weggepleurd. Oepsie. Dus alles wat het makkelijker maakt om te gaan stemmen maakt dat je sneller gaat stemmen. Lijkt me op zich wel logisch, maar ja, dat is gewoon wat het is. Maar wat we ook zien in wat statistiek dingetjes, komen we weer met statistiek, maar meer gewoon wat onder de populatie valt als welke mensen gaan sneller stemmen. Nou, dan komen ze ook met dat mensen die hoger opgeleid zijn, stemmen eerder en meer. Dus HBO, WO, mensen die stemmen meer. 8% daarvan stemde niet in 2012. Ik heb een onderzoek, dit is vanuit de CBS.
Dit gaat over de Nederlandse politiek.
Dus de Nederlandse bevolking in 2012 is wel eigenlijk een beetje verouderd, maar neem het even een beetje als dat het misschien ook al nu ook nog steeds een beetje geldt. Maar toen in 2012, 8% stemde toen niet van de hoogopgeleide. Tegenover 30-40% als je niet HBO of WO afgestudeerd bent.
Ja.
Dus mbo'ers of mensen die hun basisschool zelfs niet hebben gedaan. Of
praktisch gescholden, zullen we zeggen.
Precies. Daar waren 30-40% van de mensen die stemden niet.
Weet je we ook iets over is. Waarom?
Stond er allemaal niet bij. Het is allemaal statistiek dingetjes. Okay. Hè? Dus ja, je zou kunnen denken dat die mensen dat minder boeiend vinden of iets. Maar daar kom ik zo meteen nog een beetje op hoe of wat.
Goed.
Jongeren tot 35 stemmen ook een stuk minder dan een beetje middelbare leeftijd. Maar ook als je 75 plus bent, dan ga je ook wat minder snel stemmen. Misschien omdat je ziek bent of dat het gewoon überhaupt niet lukt. Hè. Dat gaat ook weer om het gemakkelijke. Ook in de stad stem je sneller dan op het platteland. Nou, kan zomaar ook door het gemak komen, dat de stemlokalen wat dichterbij zijn. Gescheiden mensen stemmen ook minder dan gehuwde of niet gehuwde mensen. Dus als je eerst gehuwd bent en dan gescheiden, dan stem je een stuk minder. 35% stemt niet in 2012. Een niet-westerse migratieachtergrond stemt minder. Misschien ook omdat ze dan iets minder te doen hebben met de politiek in dat land zou kunnen. Maar ook wat hele belangrijke factoren zijn om überhaupt te stemmen is je interesse in politiek of niet. Als je politiek totaal niet boeiend vindt, stem je uiteraard minder snel.
Het is redelijk logisch.
Ja. Maar ja, je kan ook denken van, nou ja, politiek boeit me over het algemeen niet. Maar dan als het stemstuk is, dan ga ik wel stemmen. Maar ja, op zich wel logisch.
Een beetje zoals ik voetbal kijk soms.
Ja.
Voetbal boeit me totaal niet, maar als er dan een EK of een WK is, dan ben ik best bereid om even te gaan kijken.
Ik keek vroeger nooit...
Behalve dat het in een of ander heel eng regime is, waar ze nogal schimmig omgaan met mensenrechten.
Precies. Nou, ik keek vroeger nooit Formule 1, totdat Max Verstappen opeens alles ging winnen.
Oh ja.
Nu kijk ik opeens ook Formule 1. I don't know why. Maar ja, dan is het opeens wel leuk. wat ook wel interessant meer een psychologisch dingetje is, is dat ze zeggen, hebben over diffusion of responsibility. Oké, ook wel, dus dat is een beetje een psychologisch termpje over dat je denkt dat andere mensen beter kunnen beoordelen wat het beste is.
Ja.
En dat je dus dan denkt, als je dat veel hebt of veel voelt, dan zal je minder snel gaan stemmen. Want dan denk je, ja, ik kan beter niet stemmen, want ik heb toch geen idee. Laten andere mensen die er wel wat van weten het maar doen. Dat zal dat vast wel beter uitkomen.
Hmm.
Een ander psychologisch construct wat er ook mee te maken heeft, is evaluation apprehension. Dus het idee dat je mogelijk beoordeeld wordt op je keuze die je hebt gemaakt. En dat als je dan denkt van, oh ja, straks heb ik de verkeerde keuze gemaakt. En dat vinden mensen dan stom van mij, zeker als ik het ga vertellen. Dus dan ga ik maar niet stemmen, want dan heb ik gewoon geen keuze gemaakt. Dan is het prima. Kan natuurlijk ook zo werken dat je dan daarop wordt afgewezen. Heb je niet gestemd?
Potverdomme. Ja.
Weet je, maar...
En er is natuurlijk ook een bepaalde groep mensen die op een partij gaat stemmen waar ze toch voelen dat er een bepaald stigma op heerst. Dus die zeggen dan bijvoorbeeld in een peiling dat ze op een andere partij gaan stemmen dan waar ze op gaan stemmen.
Ja, precies.
Dus er is een deel van de mensen, we weten dus niet hoeveel en hoe groot die groep is, maar die uiteindelijk in het stemhokje toch ergens anders op stemt.
Ja, dat is volgens mij best wel ter sprake geweest toen in de verkiezingen in Amerika tussen Hillary Clinton en Trump. Dat heel veel mensen niet durfden te bekennen dat ze eigenlijk op Trump gingen stemmen. Of dan wel niet op Hillary Clinton. Want Clinton had volgens de polls of zoiets 60-90% winkans of zo.
Ja, dat ging een beetje van de staat af natuurlijk. Maar er zijn bepaalde staten waar je, nou ja, waar die zo democratisch waren dat je maar beter niet kon toegeven dat je republikein was.
Precies.
Zeg maar. En andersom natuurlijk ook. Hè. Dus er zijn ook precies de andere kant op in sommige andere staten.
In de VS natuurlijk nog wat, nog wat extremer. Nog eentje die ik ergens had gevonden wat ik wel interessant vond. Weak altruism of zwak altruïsme leidt tot meer stemgedrag. Dus, en wat is dan zwak altruïsme? Ja. Dus altruïsme, je hebt zeg maar een soort spectrum kan je een beetje bedenken. Dus je hebt aan de ene kant heb je moeder Teresa die al haar geld uitgeeft aan mensen die het allemaal slechter hebben. En ik weet niet, moeder Teresa stond volgens mij ook een beetje onder. Ik weet niet of ze nou helemaal zo heilig was als dat ze was. Maar goed, dat is een heel ander verhaal.
Dat is een hele interessante discussie. Daar heeft Christopher Hitchens destijds veel over geschreven. Het was toch niet per se een lievertje?
Nee, maar goed. Even haar als metafoor voor wat moeder Teresa, waar ze voor staat, is dat ze alles weggeeft. Dat je een soort puur altruïsme hebt. En zwak altruïsme is dat je wel af en toe wat voor een ander wil doen. Af en toe geef je wat geld aan goede doelen. En je wil mensen niet benadelen of iets naars aandoen. Daar houdt het een beetje bij op, je altruïsme, zeg maar. Dat soort mensen die dat hebben, stemmen meer. En waarom precies? I don't even know. Waarschijnlijk
weak
omdat het...
altruïsme.
Ja, okay. Omdat ze dan...
Dus je koopt geen dakloze krant, maar je zegt wel heel aardig goeiemorgen tegen de...
Ja, en wat ze een beetje als reden gaven, is dat stemmen, dat kost je bijna niks. Je hoeft even naar de stemlokaal te lopen en weer terug. Maar dat geeft je dan een goed gevoel dat je iets goeds hebt gedaan. Oh, maar het kost je weinig, zeg maar.
Ja.
En dat is dan ook zwak altruïsme. Dus dat
het is een beetje ook wat dat Instagram-idealisme of activisme is. Hè? Ja. Dat je denkt, ik draag wat bij aan een probleem als ik of aan een oplossing of aan een good cause als ik iets post of een zwart vlakje post. En dat
precies.
Is dan, maar dat is...
Of ik zet mijn ik doe mijn achtergrond met allemaal regenboogkleurtjes. Zodat
ja,
ik,
precies. Wat op zich natuurlijk niet heel veel mis mee is. Nee. Behalve als je dan denkt dat dat de extent is van je activisme.
Ja.
Dat het daarmee opgelost is. Ja. Dat is dan weer niet zo handig.
Ja. Nou goed, uiteindelijk is... Wanneer gaan mensen wel of niet stemmen? Uiteindelijk is het natuurlijk een combinatie van factoren. Dat maakt dat je gaat stemmen. Ook je persoonlijkheid heeft daar natuurlijk invloed op. Dus ben je conscientieus, dan voel je wat... heb je meer plichtsbesef. Dus dan zou je wat sneller gaan stemmen dan als je dat niet bent. Neuroticisme is daar ook een factor in. Dus hoe angstig ben je om misschien überhaupt naar buiten te gaan of niet. Of dat er iets gaat gebeuren als je stemt.
Maar ook ik kan me nou voorstellen dat ook hier opvoeding wel heel erg geldt. Hè? Als je uit een familie komt of uit een gezin
waar het
komt,
normaal is.
Heel belangrijk werd gevonden en hier veel over werd gesproken, dan zul je het waarschijnlijk uit je hoofd laten om niet te stemmen.
Ja.
Terwijl als het helemaal niet zo'n issue was dat werd besproken, dan doe je dat misschien minder snel.
Klopt, de gewoonte van überhaupt stemmen. Dus als het een gewoonte voor je is, dan ga je het ook gewoon überhaupt sneller doen dan als het heel raar is of dat je het nooit eigenlijk hebt gedaan. Dus ook je geschiedenis van stemmen heeft invloed erop.
Mm-hmm.
Maar ook je stressniveau bijvoorbeeld heeft invloed of dat je gaat stemmen. Als je natuurlijk super gestrest bent en je hebt heel veel dingen aan je hoofd, vergeet je bijvoorbeeld wel eens om te stemmen omdat je gewoon andere dingen aan je hoofd hebt. Dus heel veel factoren die invloed hebben op dat je gaat stemmen of niet. En dat is wel interessant.
Ja.
En, ja.
Ik was wel even benieuwd. Heb jij altijd gestemd?
Ik heb, toen ik net stemgerechtigd was, heb ik de eerste paar jaar niet gestemd. Ook omdat ik toen een beetje... Eigenlijk had ik een beetje dat stuk van... Ik weet er niks van. Hoe kan ik nou een stem uitbrengen dat een beetje ergens op slaat? En ik had ook een beetje dat ik überhaupt... Ik was niet geïnteresseerd in de politiek. En ik had ook een beetje wantrouwen richting politiek. Wat iedereen, denk ik, op een gezonde manier natuurlijk waarschijnlijk wel heeft. Maar toen dacht ik, ja, waarom zou ik gaan stemmen? Dat heeft toch geen nut of zo. Beetje zo'n verhaal.
Ja.
Een beetje rebellerende, net nog puber-achtig iemand. En toen hebben wel mijn ouders wel gezegd van... Ja, maar weet je, we leven in een democratie. Daar moet je ook dan wel wat voor doen. En dat is wel belangrijk, want je wil geen dictator aan de macht. Dus... Ja, ga nou gewoon stemmen en stemmen op whatever. Maar breng je stem in ieder geval uit. Of anders geef je stem aan. En dus ik heb mijn moeder ook wel eens voor mij laten stemmen een paar keer.
Gemachtigd. Ja,
gemachtigd.
Dat kan natuurlijk ook. En heb jij altijd op dezelfde partij gestemd? Of min of meer op dezelfde partij?
Meestal wel een beetje links neigend, progressief. Ja.
Ja.
Niet te extreem links, maar wel een beetje die richting. Hm. En jij? Heb je altijd gestemd?
Ik heb altijd gestemd. Ik heb ook, dat wilde ik je ook nog vragen, wat is nou de bijzonderste partij waar je op hebt gestemd? Dus ik kan hem voor mezelf wel beantwoorden. Ik heb namelijk de eerste keer dat ik überhaupt mocht stemmen, was ik net 18 geworden. En toen was ik zelf ook actief binnen de gemeentelijke politiek in Haarlem.
Oh, ja.
Dus we hadden een partij opgericht, die kwam een beetje uit de linkse actiebeweging, zeg maar. Die zich heel erg inzetten voor een socialere en een groenere stad, zeg maar. En daar was ik een van de bestuursleden van.
Mm-hmm.
En ik stond ook op de lijst. Dus de eerste keer dat ik heb kunnen stemmen, heb ik op mezelf gestemd.
Fantastisch.
En ik kreeg volgens mij ook... Ik stond laag op de lijst, hoor. Ik stond op nummer 16 van een gemeentelijke Haarlemse partij. Dus dat is natuurlijk kansloos. Maar volgens mij had ik nog wel iets van 26 of 27 voorkeurstemmen.
Ah, nou, cool, toch? Dus jouw hele familie had op je gestemd.
Ja, precies. Was best leuk. En kon ik toch zo laten zien dat ik ook het ondersteunde.
Ja.
We hebben uiteindelijk nog wel een zetel gekregen in de verkiezingen.
En
ook nog wel in een latere verkiezing. Maar toen was ik er al uit. Toen was er al een partijsplitsing geweest en zo. Want dat zie je natuurlijk heel vaak bij beginnende politieke partijen. Ja. Nog steeds eigenlijk.
Ja.
Dat er vaak gedonder is. Maar dat was toen. En ik heb later ook nog een keer gestemd op de... Ik denk dat daarnaast mijn meest gekke was... Ik heb volgens mij voor de Provinciale Staten een keer gekozen voor de Piratenpartij.
Oh ja, leuk.
Ja, dus dat was in die tijd dat ik ook nog wel erg bezig was met privacy en zo. Internetprivacy, en daar waren zij heel erg van.
Okay.
Dus toen dacht ik, nou ja, dat doe ik dan maar.
Ja. Nee, ik heb nooit hele rare stemmen uitgebracht. Want dat zal mijn extreemste zijn geweest. Partij van de Dieren of Volt.
Ja.
Dat is denk ik het enige. Volt dan toen net een beetje aan het opkomen was.
Vorige landelijke verkiezingen.
Ja, dat denk ik, ja.
Ja.
Dus dat was meer dat ik dacht van... Oké, zit meer in de Europese... Weet je wel, die zijn Europees breed actief. Dat vind ik wel interessant. Dat ze dan misschien Europa nog wel wat meer mee doen. Maar verder eigenlijk niet hele rare... Hele rare... Het is wel een beetje D66, GroenLinks-achtig richting.
En stem jij hetzelfde als je ouders?
Mijn vader stemt volgens mij standaard D66 of ook volgens mij GroenLinks. Mijn moeder, die is wel een paar keer geswitcht. Volgens mij zat zij vroeger ook echt wel op het CDA, dacht ik. Maar dat is nu
ik weet niet of we nu het stemgeheim soort van verbreken van jouw ouders. Of dat zou maar mogen zeggen.
Ik denk dat als ik een beetje hun ken, they don't really care. Ja. Dus,
maar dus wel andere partijen dan je ouders.
Ja, dus een beetje wel in enigszins dezelfde richting. Maar ook wel een beetje naar een beetje linkse kant. Ja, CDA dan misschien niet, maar dat heb ik nooit gestemd. Maar mijn moeder is volgens mij langzaam zeker ook wel meer naar die linkse kant gegaan, denk ik. Er wordt in ieder geval geen VVD gestemd bij mij thuis, dat is duidelijk. Nee. Dus hoe is dat bij jou?
Wordt zeker geen VVD gestemd bij mij thuis. Ik denk dat mijn ouders wel een beetje... Die hebben niet helemaal dezelfde politieke voorkeur, denk ik. Ik denk dat mijn vader toch iets behoudender is. Het zal ook nooit rechts van het midden uitkomen, hoor, denk ik. Maar toch wel een middenpartijman. Mijn moeder is wel een links... komt ook wel uit een links nest en heeft dat ook altijd gestemd. En dat wisselt dan nog wel eens welke partij dat is.
Ja, precies.
Dus ik heb de indruk dat ze nu wel heel erg bijvoorbeeld het klimaat met het klimaat bezig zijn en hun keuze daarop baseren.
Oh ja.
Want volgens mij hebben ze zelfs meegelopen met de klimaatmars dit weekend.
Wauw.
Dus, ja.
Zo, activistische ouders.
Jazeker. Ja. Vet. Dus
wel. Dat zie je mijn ouders echt niet doen, hoor. Die blijven gewoon lekker op de bank en die kijken dat wel dan. Op tv. Ja. Dat is dan hun bijdrage aan het activisme. Nou, goed.
Ja. Alright.
Ik had nog iets anders grappig onderzoek gevonden. En naar, hoe kan je dan als ook politicus misschien zorgen dat de motivatie om te stemmen wat... want heel vaak dan zeggen ze, ga nou stemmen. Nou, hoe kan je nou ervoor zorgen dat mensen sneller geneigd zijn om te stemmen? Dat was een grappig onderzoek waarbij mensen opgesplitst werden in verschillende groepen. Je had een controlegroep, die kreeg niks. Dat was gewoon een groep die hielden ze in de gaten of ze gingen stemmen of niet. En een andere groep die kreeg een kaartje waarop stond van, ga nou stemmen. Weet je, dus een reminder. Dit was iets van 7 dagen voor de verkiezing. Ga nou alsjeblieft stemmen. En de derde groep, die kreeg ook een kaartje. En daar stond in, bedankt dat je de vorige keer hebt gestemd. Al deze mensen hadden de vorige keer ook gestemd. Ook de controlegroep. En dan gingen ze kijken, welke mensen gaan dan nu meer stemmen. En degene die dus het bedankje hadden gekregen, die gingen significant meer stemmen dan de andere groepen. Dus dat was heel grappig. En een beetje een soortgelijk onderzoek, ook met kaartjes, was naast dus het dankjewelstuk, hadden ze dus ook kaartjes gestuurd naar mensen met een soort plaatje erop, om dan te kijken wat er dan ging gebeuren. En het ene plaatje stond, dat was in Amerika dit onderzoek, was een Amerikaanse vlag. De tweede groep, die kreeg een plaatje van een palmboom. Dit was in Florida, dus misschien daarom, I don't know. En de derde, dan had je nog een controlegroep die niks kreeg. En dan had je een groep waarbij je alleen een soort van ogen van een oude man zag die jou aankeken. Verder geen tekst erbij, niet een soort van om te overtuigen of weet ik wat. Maar er stond op de achterkant gewoon een beetje algemene teksten over politiek. Niet partijgebonden of zo. En dan gingen ze dus kijken welke mensen het meest gingen stemmen. En uiteindelijk de mensen die dus die ogen zagen, die gingen het meest stemmen. En de theorie daarachter is dat je impliciet voelt dat je geobserveerd wordt.
Yeah.
En je dus dan een soort van de neiging hebt om dan meer te gaan stemmen. Want wij zijn sociale dieren. Als je in de gaten wordt gehouden, ga je wat netter gedrag vertonen dan anders. En stemmen is een soort van netter gedrag. Dus werd je impliciet toch gemaand om meer te gaan stemmen. En die ogen, alleen door ogen van een of andere vent die je aankeken of zo. Ik vond het heel grappig.
Zit ook wel nog een andere redenering achter die nog zou kunnen kloppen. Dus je had het net over die diffusion of responsibility. Ja. Hè? Dus de diffusie van verantwoordelijkheid. Dus je het gevoel hebt van, ik behoor tot... Eigenlijk ga je dan een beetje op in de groep en dan denk je, de groep moet het maar oplossen. En ik ben niet de eerste die een risico neemt, zeg maar. Ja. Dat zie je natuurlijk ook, het bekende verhaal, ook al is daar later ook wel wat kritiek op gekomen, van stel nou dat er iemand een gracht valt, zeg maar.
Ik zit
even te denken, wat zou nou...
Of een brand, of iemand wordt geslagen.
Stel iemand dan? Valt in een gracht. We zitten hier in Den Haag. Die heeft geen grachten bij mij weten. Maar stel dat het een stad is met wel grachten erin. Iemand valt erin. Dan kun je maar beter hebben voor die persoon die erin valt, dat er maar 1 of 2 personen rondstaan, dan dat er een hele grote groep mensen rondstaat. Want wat gebeurt er in een hele grote groep mensen? Die hebben allemaal van elkaar het idee. Die anderen lossen het wel op. Dus de groep lost het wel op. Dus ik hoef niet de eerste stap te nemen. Omdat je opgaat in het soort collectief. En het collectief draagt collectief dan de verantwoordelijkheid om in te grijpen, maar niemand denkt van zichzelf, ik doe de eerste stap. Wat is nou de oplossing daarvoor? Mensen die bij die toekijkende massa staan, weer individu maken. Dus je zegt niet help, je zegt jij in die zwarte trui, met die capuchon, jij komt mij nu helpen, zeg maar. En daar maak je mensen weer individu mee, zeg maar.
Het is wel lastig, want jij hebt nu ook een zwarte trui met een capuchon aan, dus als we nou samen in die groep hadden gestaan, wie dan?
Met die activistische tekst op je shirt. maar goed, hè, dus dat, als je dus iemand weer een individu maakt, en even iemand wakker schudt van, maar ik word als als individu aangesproken, dan is de kans dat je wordt geholpen ook groter. Dus misschien is dat ook wel met die ogen zo, dat je dan wordt aangekeken en dan denkt, oh ja, ik heb hier zelf als individu een rol in te vervullen.
Tegenwoordig trouwens, als we mensen in een gracht zien vallen of iets er gebeurt, denk dat de 99% zijn telefoon pakt om het te filmen in plaats van dat te gaan helpen uiteindelijk. Dus nou ja, goed, interessante samenleving waar we nu in zitten. Maar goed, ja, dus dat inderdaad. Maar wat wilde je erover zeggen? Over, want je kwam met dit was onder. Je denkt dus dat die ogen gericht op jou maken dat je dan de als
ook
individu
wat meer
uit wordt
gevoeld dan een gezichtsloos iemand van een grote massa, denk ik.
Leuk, leuk.
Ja.
Hoe maak je dan een beslissing, Thijs?
Nou, we hebben heel erg het idee dat we een beslissing nemen over waar we op stemmen vanuit argumenten. Hè? Omdat we bepaalde dingen belangrijk vinden. En ook de verschillende partijen dan allemaal even gaan bestuderen hoe die dan wat die zeggen op de dingen die we belangrijk vinden. En op basis daarvan een rationele beslissing nemen over wat we dan moeten stemmen.
Zeker.
Niet echt.
Nee. Het werkt, hè?
Nee, precies. Dus we hebben eigenlijk verschillende manieren van redeneren. En daar heb je het dan even over. Dus als je een beetje theorie krijgt. Er zijn eigenlijk twee typen redeneren. Die ooit zijn bedacht door Daniel Kahneman en Amos Tversky. Dus de twee mensen die zo in de jaren 90, 2000 heel erg bezig waren met hoe nemen mensen beslissingen. Want daarvoor was altijd het idee, je geeft mensen een hoop feiten en informatie. En uit die feiten en selecteren ze dan als rationele wezens de dingen die de argumenten die ze nodig hebben om een probleem mee op te lossen, een beslissing mee te nemen. Dus nemen mensen altijd rationele beslissingen. Nou, daar bleek dus zo rond de jaren 90, 2000 weinig van over. Toen nemen al deze twee cognitieve wetenschappers daarmee zich gingen bemoeien. En eigenlijk blootlegden dat wij als mensen helemaal niet op basis van argumenten over het algemeen redeneren. Maar op basis van andere dingen.
Mm-hmm.
Op basis van onze emoties. Op basis van wat we willen dat er gebeurt. Op basis van denkfouten, hè, cognitieve biases. En eigenlijk kwamen zij erop uit, je hebt type 1 denken en type 2 denken. En type 1 denken is, nou moet je me even, ik haal ze altijd op elkaar. Type 1 denken is het rustige, rationele, nee niet hè?
Nee, dat is intuïtie. Nee.
Type 1 denken is eigenlijk het snelle soort, yes. Dank voor de save. Anders hadden we weer een
statistiek grafje. Mag je weer, type 1
denken is het snelle denken dat we doen. Dus je staat in de supermarkt en je maakt een beslissing over wat je gaat eten. En dat doe je niet op basis van uitgebreide argumenten, maar dat doe je gewoon op basis van wat je de vorige keer hebt gekocht. Of op basis van waar je nu toevallig zin in hebt of... He, dus dat is type 1 denken. Snelle beslissingen, niet de meest ideale uitkomst over het algemeen. Niet na wikken en wegen van alle rationele argumenten, maar gewoon een snelle beslissing nemen.
Een soort je automatische respons, hè? Zit er ook heel erg in het type 1. Dus gewoon wat je automatisch als eerste neigt om te doen. Ook.
Ja. En dan heb je type 2 denken. Dat kunnen we wel doen. Type 2 denken is dus het rustige, rationele nadenken over wat de beste beslissing is. Dat kunnen we op zich wel als mens, maar dat kost ontzettend veel tijd.
En moeite.
En het is heus niet leuk om heel erg hard na te denken over dingen. Dus dat zou in dit geval zou dat dan betekenen dat je gewoon alle partijprogramma's leest op basis van wat jij belangrijk vindt, een oordeel maakt over de argumenten die men geeft, ook nog eens even het stemgedrag van de verschillende partijen daarin meeweegt en dan tot een uitkomst komt. Kan wel, mensen doen het ook wel, maar dat kost je gewoon 2 weken, zeg maar, hè, voordat je daarmee klaar bent.
Alle afleveringen van Rutger Bregman en Jesse Frederik kijken, die al die gasten interviewen.
Het is wel interessante materie, hoor. Ik vind dat ze het goed doen. Mm-hmm. Dus die zetten we wel even in de show notes.
Ja, dat is een hele leuke podcast.
Hebben. De podcast van de correspondent over de lijsttrekkersdebatten. Of tenminste, zij interviewen lijsttrekkers. En dat is interessant. Maar we denken dus een stuk emotioneler dan we eigenlijk zouden willen, denk ik.
Of denken,
precies. En een voorbeeld daarvan, hoe dat dan werkt. We hebben bijvoorbeeld van dat type 1 denken is de confirmation bias. Is de denkfout waarbij je eigenlijk vooral de dingen ziet die met je al bestaande beeld overeenkomen in de wereld. Ik weet niet of je die ervaring wel eens hebt gehad dat je een lijsttrekkersdebat ziet bijvoorbeeld. En dat je dus aan het einde van het lijsttrekkersdebat denkt, ja, de kandidaat waar ik al voor was, die deed het al het allerbeste hoor.
Ja,
ja dat kan niet anders zeggen. Het is toevallig zo, maar die moet dit debat hebben gewonnen. En dat het je een beetje verbaast dat andere mensen daar op een andere manier naar kijken. Omdat je toch denkt, ik zie toch dat... Ja goed, met andere woorden, dan heb je vooral gekeken naar wat er al overeenkomt met het beeld dat je al had.
Yes.
En dat is dus eigenlijk wat we natuurlijk veel doen, denk ik.
Mm-hmm.
Naast dat we ook dat er nog een aantal andere dingen spelen. Ik moest ook nog even denken aan de terror management theorie.
Leg uit.
En dat is het idee dat als je... Ja, dat is ook eng. Dus dat is het idee dat als je geconfronteerd wordt met je eigen sterfelijkheid, of als je een bedreiging voelt van buiten, dat je de neiging hebt om wat conservatiever en behoudender te reageren en te handelen. En dus ook te stemmen.
Okay.
Dus ik kan me voorstellen dat in een soort van de hypercrisis waar we tegenwoordig in zitten, of noemen ze dat ook weer een permacrisis.
We hoppen
van coronacrisis naar oorlog in Oekraïne, naar oorlog in het Midden-Oosten, naar klimaatcrisis en allemaal tegelijk, zeg maar, of kort naar elkaar. Mm-hmm. Dus er is eigenlijk voortdurend een soort gevoel van angstig zijn voor dat het helemaal misgaat, zeg maar. Hè? En dan, wat je dan krijgt is dat mensen toch wat conservatiever uiteindelijk worden, omdat ze het gevoel hebben dat ze zichzelf en hun zelfbeeld en hun cultuur moeten beschermen. Dat is de terror management theorie.
Ik had daar wel een grappig ander dingetje ook over gevonden. Is dat, en dat is dan weer of je gaat stemmen of niet, was dat als er heel veel dingen zijn die je angstig maken, dat er dan learned helplessness of aangeleerde hulpeloosheid bij je ontstaat. Dat is ook zo'n psychologische ding. Ze hebben dan experimenten met honden volgens mij. En dan geven ze die, dat is heel zielig eigenlijk, maar die honden geven ze dan allemaal schokjes. En op een gegeven moment houdt dat op. Of ze moeten van de ene plek kunnen ze naar de andere plek waar dan geen schokjes komen. En dat proberen. Nou, die honden die gaan natuurlijk als ze zodra ze een schokje krijgen zo snel mogelijk van die ene plaats weg om naar het veilige stuk te komen. Ja. Maar ze hebben dan ook een groep van honden waarbij ze dan waar die beesten niks. Die kunnen niet naar een veilige plek. Die krijgen schokken no matter what. En die gaan op een gegeven moment dan een soort van zielig in een hoekje liggen. En ja, die zijn dan gewoon de hele tijd hulpeloos. En op het moment dat dan eigenlijk er wel een veilige plek ontstaat, blijven ze in die hulpeloze staat alleen maar die schokjes toch nog ontvangen. Omdat ze in die staat verkeren van aangeleerde hulpeloosheid.
Dit soort onderzoek wordt er niet heel veel meer gedaan hoor.
Gelukkig niet.
Dit is jaren 60, onderzoek uit de jaren 60 van Martin Seligman. Ja. Een van de bekendste psychologische wetenschappers. Die later
positieve psychologie
is geworden van de positieve psychologie.
Ja, ja, super.
Maar die deed dus dit soort onderzoek daarvoor.
En dus,
maar dat heb je dus bij mensen ook. Want mensen denken op een gegeven moment,
ik kan het toch niet meer helpen. Weet je wel, waarom zou ik gaan stemmen? Weet je wel, het schiet toch allemaal niet op. We zitten van de ene crisis in de andere. Wat heeft het nou voor nut? Laat maar.
Er wordt toch nooit naar mij geluisterd. Precies. Want als ik stem op een partij, die winnen eigenlijk nooit. Dus ja, waarom zou ik dat dan nog doen? Dus een beetje die kant, hè?
Ja, precies. Nee, dus daar zit ook nog gewoon een dingetje bij. Naast dus die angst, zeg maar, die kan ontstaan, wat ik ook nog had gevonden wat wel interessant was, was het verschil tussen angst en boosheid over hoe dat het stemgedrag beïnvloedt.
Ja.
En ze keken toen naar toen de aanslagen in Parijs waren in 2015. En dan gingen ze kijken of mensen daardoor meer of minder op extreem rechts gingen stemmen. En dan gingen ze ook aan de mensen die gingen stemmen, gingen ze ook hun soort van meest voorkomende emotie vragen. Of dat dan angst of boosheid was. En het interessante was dat daar juist de mensen die meer boos waren, die stemden sneller meer op extremer rechts dan mensen die alleen maar angstig waren. Dus boosheid was meer een factor daarvoor. En ze zagen zelfs dat bijvoorbeeld boze centrum links mensen stemden evenveel op, nou dat was dan Front Nationaal, was het extreem rechtse partij toen. Dus boze centrum links mensen stemden evenveel op Front Nationaal als mild boze centrum rechts mensen.
Interessant.
Dus als je hoe bozer je was, hoe meer extreem rechts je ging stemmen. Ook mede dus na die aanslagen. Ik ben boos op dat die mensen dat hebben gedaan. En dus ga ik. Ja, vond het een heel interessant onderzoek ook. Dus boosheid, dus emoties hebben dus ook nog heel veel invloed. En dan komt dat natuurlijk dat type 1 denken natuurlijk heel erg naar voren. Dat onze emoties ook op een bepaalde manier ons stemgedrag ook beïnvloeden. Waar we op gaan stemmen zelfs.
Ja. Ja, en ik vind dat dus ook wel heel kwalijk, want ik heb dus de indruk dat dat ook wel vaak echt bewust wordt ingezet. Mm-hmm. Bijvoorbeeld ook angst wordt ingezet om mensen een bepaalde richting op te duwen.
Zeker.
En zowel ter linkerzijde als ter rechterzijde wordt dat gedaan. Hè? Aan de rechterkant is dat over het algemeen. Er komen veel te veel asielzoekers naar Nederland en dan moeten we de poort dicht doen, want anders nemen ze onze banen in en we hebben toch al zelf geen woningen, dus waar moeten die mensen wonen dan? En dan komen we nog minder aan een woning.
En misschien in de hedendaagse is het ook. Ze willen al die klimaatmafketels willen al het land van ons afpakken en hebben we geen eten meer. Beetje dat.
Ja, precies. En ook het gevaar van woke. Hè? Ja. Dat is vaak een stokpaardje van rechts over het algemeen. Straks mogen we niks meer zeggen en dan mogen we geen boek meer lezen. En pas op, kijk uit. En aan de linkerkant is het ook juist, het heeft vaak te maken met klimaat ook.
Ja. Dus, anders gaat het klimaat naar de hel als we rechts gaan
precies.
stemmen.
En er is, laten we eerlijk zijn, er is een enorm klimaatprobleem. En dat probleem wordt ook steeds groter zolang we weinig ingrijpen. Maar ik denk ook wel dat er, kijk, als je namen als Extinction Rebellion gebruiken daarvoor, ja. dan ben je eigenlijk al onbewust het idee aan het planten dat we uitsterven binnen de korte termijn, zeg maar. Ja. Hè? En dat is ook wel vaak... ik denk dat er ook wel heel veel sprake is van heel veel angst aan die kant. Hè? Ja. Dus over dat de wereld zou vergaan over 5 jaar als we nu niet ingrijpen of iets dergelijks. Precies. Dus ook daar wordt angst heel erg gebruikt om je een bepaalde kant op te duwen. En dan denk ik altijd, dan moet je heel erg uitkijken, zeg maar. Mm-hmm. Als angst wordt gebruikt om te beïnvloeden. En ik weet ook wel dat dit bijvoorbeeld in de coronacrisis ook wel gedaan is. Dus er was op een gegeven moment in Duitsland een hele ophef over dat... Dat het Duitse RIVM min of meer tegen het kabinet had gezegd, je moet mensen wel een beetje extra bang maken hoor, want dan gaan ze zich beter aan de maatregelen houden. Ja. Nou, dat is natuurlijk ongetwijfeld hier in Nederland ook gebeurd.
Ja.
Dus als angst wordt gebruikt om jou een bepaalde kant op te beïnvloeden, moet je altijd een beetje uitkijken.
Nou, ik denk ook dus hetzelfde over boosheid. Ik denk gewoon überhaupt dat negatieve emoties zijn gewoon heel erg sterk. Maakt dat een sterke reactie bij ons oproept om iets te gaan doen of niet.
Ja.
Zeker die negatieve emoties die dan opgewekt worden, die duw je een bepaalde kant op. Dus je moet altijd daar een beetje voor uitkijken. Dat je überhaupt in een emotionele staat komt van, ik ben helemaal boos over iets. Of ik ben heel erg bang over iets. Of verdrietig om iets wat er in de wereld misschien gebeurt. En daarom stem ik dit.
Ja.
En het is goed om dan een keertje uit te zoomen en te kijken... Oké, maar kan ik dit ook een beetje rationeel gaan verklaren? En wat is er nou echt voor onderzoek achter?
Waarover straks trouwens nog een beetje meer aan het einde. Want het is denk ik wel een concrete tip om nog mee te geven. Maar goed, even kijken hoor. Wat wilden we nog meer? Oh ja, Jonathan Haidt. Dit boek had ik nog even hier neergezet. Omdat dit, denk ik, het allerbeste boek is dat ik ooit heb gelezen over, laten we zeggen, de kant over morele psychologie.
Ja.
En politieke psychologie ook wel. Dat heet dus The Righteous Mind, Why Good People Are Divided by Politics and Religion.
Yes. Van Jonathan Haidt, psycholoog.
Heel interessant boek.
Awesome guy.
Van de must reads, zou ik zeggen. En eigenlijk zegt hij, het boek bestaat uit verschillende delen en hij gaat helemaal into alles over morele psychologie. En hij zegt eigenlijk, over het algemeen denk je niet met je rationele geest, maar komt eerst je intuïtie over dingen en bedenk je dan vervolgens...
De ratio erbij.
Argumenten erbij om voor jezelf te rechtvaardigen dat de intuïtieve keuze die je al had gemaakt eigenlijk de goede blijkt te zijn.
Precies.
Dus dat is een hele interessante. Dit is ook de reden dat je mensen waarschijnlijk nooit in een politieke discussie gaat overtuigen. Want mensen zitten helemaal in hun eigen mening vastgegraven. En dat komt ook omdat het helemaal niet gaat op basis van argumenten, maar het gaat om je overtuigingen over de wereld zijn een belangrijk houvast over hoe je de wereld ziet.
En je morele waarden. Dus
hoe meer je daar gaat morrelen in een discussie, hoe feller mensen worden om die ook te beschermen. Zeg maar. Dus dat is de reden dat je eigenlijk nooit iemand kan overtuigen in een discussie.
En dat zijn dan morele waarden als eerlijkheid en care harm was ook eentje.
Ja,
en
dus
liberty
dat is het
en
tweede gedeelte. Dat gaat hier eigenlijk uit over waardesystemen. Hè? Welke waardesystemen gebruiken mensen om beslissingen op te nemen? En dan komt hij eigenlijk tot een hele opmerkelijke conclusie. Namelijk dat mensen aan de rechterkant van het politieke spectrum meer waardesysteem hebben dan aan de linkerkant van het politiek spectrum.
Links heeft er maar twee. Dus de care harm, dat is één factor. Dus of je het belangrijkste vindt dat er geen kwaad anderen overkomt. En het eerlijkheidssysteem.
Ja.
Maar je hebt ook dingen als vrijheid. Hè, en liberty oppression heb je. Even denken, welke heb je nog meer? Je had ook nog sanctity. Dus heiligheid, dus dat dingen bijvoorbeeld schoon en rein moeten zijn of zo. Dat vinden aan de rechterkant ook wel belangrijk.
Dus, ik heb ze inmiddels
gevonden. Ik denk, lul het even vol totdat jij het vindt.
Dus care harm is eigenlijk, je moet voor mensen zorgen en je mag mensen geen kwaad doen. Yes. Dat is een heel belangrijk moreel principe. Die wordt gedeeld door links en rechts.
Ja.
De tweede is fairness and cheating. Dus je moet eerlijk zijn en je mag niet vals spelen. Wordt ook door links en rechts gedeeld. Dus dat zijn de twee waardesystemen of de morele overtuigingen waar links keuzes op baseert, zeg maar. Maar rechts heeft er nog een hele hoop meer. Namelijk dat je ook bijvoorbeeld, de derde is loyalty and betrayal.
Ja.
Dus je moet loyaal zijn aan je groep en je mag je groep niet afvallen of verraden. En daar moet je dus ook dingen voor kunnen opofferen om dat
niet
dus te doen.
Zie je dus ook patriotisme heel erg naar voren komen?
Bijvoorbeeld, ja. Dan heb je de vierde is autoriteit.
Mm-hmm.
Dus je moet soms ook gewoon iets zeggen omdat iemand met autoriteit zegt dat dat moet gebeuren, zeg maar. En dan moet je er ook
naar luisteren. Ja.
Je moet luisteren, ook naar politieagenten. Of, mm-hmm. Dus dat is, mm-hmm. Dus dat is een nog zo'n moreel principe. En dan heb je ook nog heiligheid.
Juist.
En sommige dingen zijn voor zeker mensen ter rechterzijde van het politieke spectrum gewoon heilig. En dat mag je niet aankomen.
Ja, mag je niet aan tornen. Ja,
precies. En ik kan me voorstellen dat hier ook voor een deel, en het is misschien een beetje gevaarlijk wat ik nu ga zeggen, maar ook in de Zwarte Piet discussie, die natuurlijk 5 à 10 jaar geleden heel erg speelde, zal dit ook spelen. Dus sommige tradities zijn heilig, voornamelijk aan de rechterzijde van het politieke spectrum. En dan moet je dus niet aankomen.
Precies.
En als je daar aankomt, dan kan je een enorme reactie verwachten. Terwijl links in die discussie voornamelijk ziet, je moet mensen eerlijk behandelen.
Ja.
En je moet mensen niet schofferen. Ja. En je moet zorg dragen voor mensen. Het is heel interessant om te kijken naar, op basis van die morele principes, hoe mensen met elkaar discussiëren over dingen.
Ja. Ja. Je had ook nog een stukje over Rally Around the Flag.
Dus we hadden het over...
Effect.
Ja, precies. Dus hoe meer je bedreigd wordt als land of als cultuur, hoe meer je geneigd zou zijn om de leider heen te staan. Hè? Om de leider te steunen die er al is.
Ja.
Dus dat is natuurlijk... Dat zag je in... Dat zie je ongetwijfeld nu ook. Nee, dat zie je niet echt in het Midden-Oosten momenteel, maar wel bijvoorbeeld in het Oekraïne-conflict.
Ja.
Maar je zag het ook heel erg in het begin van de coronacrisis. Dus de coronacrisis deed de populariteit van Rutte en het kabinet waar hij in zat echt enorm toenemen.
Ja.
Omdat mensen denken, ik weet nu even niet, de wereld wordt heel onduidelijk en onvoorspelbaar. Ik ga gewoon rond de leider staan.
Ja, ik had ook een interessant onderzoek daarvoor gevonden, is dat het soms dan wel geldt, hè, aan het begin zo'n rally around the flag effect. Dus dat inderdaad crisis zorgt dat je de huidige leiders meer gaat steunen. Maar dat ook op een gegeven moment weer uitwerkt. Dus dat er na 4,5 jaar dat het omdraait. En dat er mensen juist tegen die voorheen leidende partij gaan staan. En ze zelfs op een bepaalde manier soort straffen voor hetgeen wat ze dan tijdens die crisissituatie hebben gedaan. En dat, ja, Rutte is nu natuurlijk uiteindelijk dat hij ook weggaat, zeg maar. Ja. Dus misschien voelt hij dat ook op een bepaalde manier zo. Dat hij toch dat we hem toch een beetje geschoffeerd hebben op een bepaalde manier.
Kan.
Nou ja, weet je wel, hij deed misschien toen goed, maar nu niet meer. Of weet ik veel, hij heeft
natuurlijk ook
fouten gemaakt.
In dat je sommige leiders nodig hebt op bepaalde momenten. Hè? Dus dat is altijd het bekende verhaal rond Winston Churchill in het Verenigd Koninkrijk. Dat hij in de oorlog, hij wordt gezien als een van de grootste politici daar. En dat komt omdat hij in de oorlog de leiding had. Na de oorlog hadden ze hem niet meer nodig. En was hij ook niet meer de type leider dat ze toen nodig hadden voor de wederopbouw. Dus toen is hij vrij snel afgeserveerd.
Ja, klopt. Dus zo zijn er allemaal verschillende leiders nodig voor verschillende situaties.
Quirky stuff.
Ja, doe eens even wat geks.
Ik had nog wel eens. We hadden het over hoe, dat is een van de dingen die beïnvloedt of je gaat stemmen of niet, is hoe makkelijk het is. En dat wordt dus ook door hele banale factoren beïnvloed. Bijvoorbeeld, en dat is nu denk ik wel, nou in ieder geval voor nou, je kunt je afvragen of dat een probleem is of goed nieuws. Afhankelijk van waar je op het politieke spectrum staat.
Mm-hmm.
Maar het is nu de zo ongeveer de natste herfst die ik in lange tijd heb meegemaakt. En dat kan wel eens een probleem zijn. Want ook het weer beïnvloedt of je gaat stemmen of niet. Dus dat is een van die hele banale factoren die er gewoon is, waar niemand invloed op heeft. Maar die wel beïnvloedt of mensen gaan stemmen of niet. Dus een groot deel van de mensen die geeft aan ook het weer, slecht weer, mee te wegen in een beslissing om te gaan stemmen of niet. Dus als het slecht weer is, zijn er gewoon mensen die afhaken. Dus is het percentage mensen dat gaat stemmen lager. Dan kun je afvragen hoe erg dat is als dat over de hele breedte is. Maar dat is ook bij bepaalde groepen nog erger zo.
Oh ja.
Dus jonge stemmers bijvoorbeeld, die over het algemeen toch wat linkser stemmen dan oudere stemmers, die zijn 6 keer, daar is het 6 keer zo waarschijnlijk dat ze bij slecht weer wegblijven van de stembus. Dus als het regent, is dat slecht voor links.
Juist, interessant.
Maar ik moet wel even bij de kleine kanttekening maken dat dit de Amerikaans onderzoek is.
Mm-hmm.
De VS heeft een heel ander politiek systeem met 2 hele duidelijke partijen natuurlijk. En heeft een soort opmerkelijk systeem waarbij het heel normaal is dat je op verkiezingsdag 4, 5, 6 uur in de rij staat.
Klopt.
Dus dan is de kans dat je bij slecht weer denkt toedeledokio natuurlijk wel een stukje groter.
Zeker.
En dat is heel anders dan als je naar de stembus moet die 100 meter bij je vandaan is en dan kan je meteen terecht. Dat is de kanttekening. Maar toch, dit soort dingen heeft dus ook invloed op of we gaan stemmen of niet.
Ja,
terwijl we dat dus waarschijnlijk niet echt van onszelf zullen toegeven.
Nee.
Dat is dat idee van zeg maar argumenten verzinnen achteraf om je eigen handelen goed te praten.
Precies.
Goed. Nou, wat kun je hier nou mee? Wat moet je hier nou mee?
Ja, en we zaten denken we van misschien nog een goede vraag. Hoe kun je nou het beste stemmen ook met de informatie die je nu hebt gekregen?
Ja, weet
ook?
Je al wat je gaat stemmen?
Ik neig naar Fransie Timmermansie.
Timmermans.
Dus, ik vind GroenLinks PvdA, ja, weet je, ik vond het wel gewoon een goede move dat ze samen zijn gegaan.
Ja.
En ik vind, ja, ik weet niet, Frans, ik weet niet, hij komt altijd een beetje op mij over als een goed weldenkende. Hm? Ook dat hij dingen overweegt, niet gewoon alleen maar één bepaald standpunt heeft, maar ook echt luistert en dan zijn mening soms verandert op basis van de argumenten die worden gegeven. Hm? En zijn Europese netwerk, vind ik, de kennis die daar heeft, vind ik ook wel interessant.
Maar dat is wel interessant. Het zijn dus niet per se inhoudelijke standpunten van een partij, maar meer ook de leiderschapskwaliteiten van de lijst.
Dat is van Frans. En ik heb daarnaast ook een stemwijzer gedaan, waaruit kwam gewoon op de punten. Kwam bij mij ook GroenLinks, PvdA en D66 er allebei uit op dezelfde hoogte. Dus ja, dan was het de overwegende kant. Nou, ik neig dan naar Frans vanwege dat dan. Omdat in de rest van de peiling zat ik dus een beetje hetzelfde met D66.
Hm.
Jij?
Interesting. Ik ben zelfs lid geworden van een partij.
Joh!
Ja!
Hoe dat nou zo?
Ik zat inderdaad met dezelfde redenering. Dus ik heb in het verleden wel eens geswitcht tussen de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Al naar gelang wat ook een beetje strategisch was om te doen.
Ja.
Dus ik vind dit eigenlijk een hele goede stap dat die samen zijn verder gegaan. Dat hadden ze eigenlijk al jaren eerder moeten doen.
Mm-hmm.
Dus ik heb dat willen ondersteunen. En ik ben van een van de twee partijen ben ik lid geworden.
Joh.
Ja.
Dus daar gaat je stem maar.
Dus daar gaat ook mijn stem naar uit. En het is denk ik ook wel. Ik maak me wel zorgen. Kijk, ik ben. Een van de dingen waar ik me erg voor inzet is mentale gezondheid. Mm-hmm. En mentale gezondheid onder jongeren. Ik maak me wel erg zorgen over dat dit heel weinig op de politieke agenda staat. Er is eigenlijk geen partij die mentale gezondheid. Laten we zeggen, de mentale gezondheidscrisis bij jongeren een speerpunt maakt. Mm-hmm. Wat ik echt verschrikkelijk vind.
Mm-hmm.
En een grote schande ook. Dus ik hoop ook dat door me aan te sluiten bij zo'n partij, ik dat toch een beetje kan beïnvloeden. Want er zijn natuurlijk heel veel verschillende dingen die belangrijk zijn. We hebben het over wonen, we hebben het over klimaat, we hebben over heel veel werk, heel veel verschillende thema's. Maar dat, laten we zeggen, de enorme toename van mentale problemen bij jongeren geen issue is. Echt nul issue zo ongeveer. In ieder geval in de debatten hierover, of hoe we hierover praten, dat steekt mij wel.
Ja, ik kan me ook voorstellen in combinatie natuurlijk met je social media boek en zo. Jij bent toch ook ambassadeur geworden? Van een soort stichting die daar ook veel aandacht aan geeft, aan die mentale.
Nou, dit was een initiatief van 40 jongerenorganisaties. Die eigenlijk met dit punt ook bezig was. Die zei. De verkiezingen komen eraan. Er is geen enkele partij die hier echt een flink standpunt inneemt. Hier moet meer aandacht aan komen. En misschien moet er zelfs wel een soort OMT komen voor de mentale problemen bij jongeren. Want het gaat echt mis. En dat ondersteun ik wel.
Ja.
Ik heb me maar aangesloten bij dus de partijencombinatie die hier toch nog wel het meeste mee bezig is. Al mag dat ook daar echt wel een stuk meer.
Mm-hmm.
Dus daar zal ik me zeker voor inzetten. Ja,
ja. Mooi, man.
Als je dat belangrijk vindt, stem dan ook op een partij die dat een beetje hoog in het vaandel heeft staan. En dat zijn ze lang niet allemaal.
Nee.
Goed, verder.
Ja, het is gewoon natuurlijk uiteindelijk denk ik best wel een persoonlijk proces. Voor mij is het ook, meestal probeer ik eerst altijd zo'n stemwijzer wel in te vullen om een beetje te kijken, oké, wat zijn nou een beetje de speerpunten zonder dat ik debatten zie of dat ik heel erg naar de persoontjes ga kijken, hoewel ik natuurlijk net over Frans Timmermans had. Maar ik wil gewoon wel eerst proberen, met die stemwijze probeer ik wel eerst altijd een beetje zo'n grove rangschikking te krijgen. En doe ik er soms nog een tweede voor de zekerheid. En dan ga ik ook wel uiteindelijk toch wel kijken naar ook de personen erachter en wat zij of ik het een beetje interessant of goede leiders vind. Dat doet ook wel wat met mij. Dus dat is een beetje mijn way to go.
Ja.
Heb jij nog een bepaald procesje wat je verder doorloopt? Meestal? Of?
Nee.
Of gewoon gevoel?
Ik bekijk wat partijprogramma's en ik doe ook wat stemwijzers. En dan kom ik meestal al uit op wat ik al dacht dat het was.
Ja, cognitieve.
En anders negeer ik het.
Ook weer confirmation bias waarschijnlijk.
Maar het is dus wel belangrijk om je te realiseren dat je dus beïnvloed gaat worden. Dat mensen een poging doen om jou te beïnvloeden een bepaalde kant op.
Wat ook logisch is.
Maar soms gebruiken ze daar argumenten voor. En soms angst bijvoorbeeld. Of emotionele argumenten. Word je juist bang gemaakt of boos gemaakt. Dat moet je denk ik wel je realiseren. Ja. En ook met hoe mensen eruit zien. Wat de indruk is die mensen maken. Hoe ze praten. Welke woorden ze gebruiken. Wordt allemaal gebruikt om jou in een bepaalde kant op te beïnvloeden natuurlijk. Ja. Dus dat is wel goed om te weten dat het zo is. Want uit onderzoek blijkt ook dat als je het gevoel hebt dat je minder vatbaar bent voor beïnvloeding, ben je juist vatbaarder voor beïnvloeding. Dus dat is een goede om te weten. Dus ook jij bent vatbaar voor beïnvloeding en ook emotionele beïnvloeding.
Wij ook.
Je kan er wel wat tegen doen. En dat noemen ze de inoculation theory, dus de inenting theorie. Als je bijvoorbeeld van tevoren, als je weet dat je een debat gaat kijken, en je bedenkt al van tevoren, ik word daar ook op een, laten we zeggen, niet-rationele manier, wordt er een poging gedaan om mij te beïnvloeden. Dat zullen ze waarschijnlijk op deze manier gaan doen. Maar ik ga me van tevoren al nadenken over wat ik belangrijk vind. En ik ga daarop letten. Dan is de kans dat je een bepaalde kant op wordt geduwd door middel van emoties is gewoon kleiner. Dan ben je dus eigenlijk, dus de metafoor is spuit jezelf al wat in of je krijgt jezelf een vaccin.
Een virus in.
Ja, precies. Dus dan ben je minder vatbaar voor sociale beïnvloeding als je dat doet. Dus dit is denk ik ook wel goed om bijvoorbeeld eerst na te denken wat je nou de belangrijke issues vindt. Wat je zelf eigenlijk de belangrijke argumenten vindt of de belangrijkste dingen vindt. En dan pas te gaan kijken naar wat vinden de partijen daarvan of wat wordt er in een lijsttrekkersdebat over geroepen. Goed.
Yes. We hebben nog een luisteraarsvraag, mister.
Ja.
Deze vond ik wel leuk. Hoi Lennart en Thijs. Fijn dat jullie er weer zijn. Ik luister graag naar jullie podcast. Naar aanleiding van de podcast over trauma ben ik benieuwd wat jullie mening is over brainspotting.
Ik hoor niet Trainspotting?
Brainspotting.
Een goede film trouwens.
Ja, Trainspotting, een hele goede film. Ja. Maar dit is Brainspotting. Ik hoor je steeds meer over en ben zelf wat sceptisch. Misschien ook wel omdat het lijkt of deze vorm van therapie teruggaat naar de allereerste traumatische ervaring, namelijk geboren worden.
Ja.
Groetjes van Wendy.
Ja, nou. Jij weet hier dingen van. Ik moest het even opzoeken toen ik de vraag zag.
Nou, maar ik moest het ook opzoeken. Dus ik wist het ook niet helemaal gelijk. Brainspotting is vrij nieuwe techniek en is best wel gerelateerd aan EMDR, waar we het ook in die trauma-aflevering over hebben gehad.
Toch?
Het is niet dezelfde dude. Het is wel een van de EMDR practitioners die het heeft gevonden. Dit is Grant, volgens mij, die dit heeft verzonnen. En van EMDR was Shapiro.
Ja, dus even heel in het kort hebben we natuurlijk de vorige keer uitgebreid uitgelegd, maar bij EMDR, dat is een therapievorm die wordt gebruikt om trauma te behandelen.
Yes.
Waarbij je vertelt en je inleeft in het trauma, dus in zo'n sessie, terwijl je ook een afleidende taak doet.
Ja, dat is vaak dat je ogen heen en weer gaan.
Ja.
En inderdaad, je moet dus dat gevoel van dat trauma weer helemaal oproepen. Dus je ervaart eigenlijk gewoon weer diezelfde spanning en dat gevoel weer. Zoals dat trauma echt helemaal was. Dus het is best wel soms een intense ervaring. En dan word je afgeleid wat ervoor zorgt dat je het eigenlijk op een nieuwe manier, zoals het ook heet, reprocessed. Of processed. Ik kom niet op een Nederlands woord slecht. Maakt niet uit, whatever. Je snapt wat ik bedoel. En dan zakt het trauma wat meer naar de achtergrond, de emotionele lading erbij.
Je hebt de herinnering nog wel, maar de emotionele onderlaag wordt daarmee uitgedoofd. Eigenlijk,
yes. En bij brainspotting is het niet dat je ogen heen en weer gaan, maar dan kom je op een gegeven moment, de therapeut gaat dan kijken naar een bepaald punt. Je moet verschillende kanten opkijken. En op een gegeven moment dan heb je misschien een soort van trilling in je oogbeweging, alsof je daar niet naar wil kijken, naar een bepaald punt. En daar stopt je therapeut je dan om daar dan naar te blijven kijken, terwijl je zelf de herbeleving stuk doet als bij EMDR.
Ja.
En dat zorgt dan ook voor een bepaalde manier van verwerking, waardoor je ook mogelijk van trauma afkomt.
Ja.
Het is dus nog een vrij recente techniek. Veel van de soort van mensen die dit dus praktiseren, die zijn er best wel enthousiast over. En een een paar onderzoekjes.
En alsof, zeg maar, dat moet je me even uitleggen hoor. Maar als je dan dus op een bepaald punt zit waar mensen dan naar kijken, alsof dat dan zou corresponderen met een bepaalde spot in de brain, vandaar het brainspotting.
Ja, ik denk dat de term, ik vind het naampje een beetje misleidend. Maar inderdaad, het zou dan een bepaald deel van in je brein soort van weer activeren. Net als bij het trauma, dat je misschien op dat moment van het heftigste geval van het trauma ook ongeveer in die richting of zo keek of zoiets. Ja. En dat dan iets met je doet, dat je daar ook niet naar wil kijken, zeg maar. Dus je wil je traumatische ervaring niet echt onder ogen zien, maar dan zie je hem meer onder ogen, waardoor je dat dan ook weer kan ervaren in je lichaam. En dan zakt het ook weer naar de achtergrond. Dat noemen ze ook wel somatisch ervaren of somatic experiencing.
Ja, en het verhaal was dan ook een beetje anekdotisch dat hij dat dus deze Grant dat dus deed in een sessie en dan met een schaatser of zo. En die was toen op die ene plek en toen kwamen er opeens allemaal andere trauma's boven of zoiets.
Ja, er gebeurde van alles en nog wat. Nou, dus deze vorm, het lijkt best wel wat op EMDR, hoewel die Grant die dit heeft bedacht ook zegt, maar het is wel echt een beetje anders. Het zet andere breinregionen aan. Nou, daar moet allemaal nog onderzoek naar gebeuren, omdat die effectiviteit daarvan en hoe het wat dat echt gebeurt ook echt te laten zien. Bij EMDR is dat ook nog niet helemaal duidelijk wat er nou precies gebeurt in het brein om het te verwerken.
Ja.
Dus dat is ook allemaal nog, daar zijn ze mee bezig om dat te onderzoeken.
Het klinkt een beetje als een soort therapievorm die uit dus een soort praktische anekdote terecht is gekomen, waarbij een soort hele verklaring is bedacht en die verklaring zelf is nog niet echt onderzocht.
Nee, dat klopt. Dus er moet nog heel veel onderzoek naar gebeuren. Het onderzoek wat er is, lijkt dat het ongeveer even effectief is als EMDR zelf. Dus dat het ook niet per se heel veel kwaad kan. Net als hoe EMDR misschien niet zoveel kwaad kan.
Nee.
Tot op zekere
hoogte. Dus met mijn boerenverstand zou ik zeggen, EMDR is een afleidingstaak tijdens het ophalen van herinnering. Dit is ook een afleidingstaak tijdens het ophalen van herinnering.
Precies.
Dus er zal niet zo heel veel verschil zijn. Maar als wij een vraag krijgen over werkt deze therapie nou of niet, dan zullen wij eerst kijken naar wat zijn de grote effectonderzoeken hiervan?
Ja, en die zijn er
bijvoorbeeld
nog niet.
Een aantal meta-analyses, een aantal waarbij heel veel data bij elkaar wordt gegooid, die echt consequent aantonen dat er een effect is of niet? Nou, antwoord hierop, nee.
Dat is er nog niet.
Dus
misschien komt het nog.
Er zijn wel een aantal singulaire studies.
Ja.
Dat zegt wel iets. Wat daar jammer aan is, is dat dat ook grotendeels door de groep rond deze Grant wordt onderzocht.
Ja.
Dat is ook redelijk logisch als zo'n onderzoek in de kinderschoenen staat. Maar je wil ook graag dat een totaal andere onderzoeksgroep ook aantoont dat het effectief is. En er worden behoorlijk wat claims gedaan, ook weer online, over deze specifieke vorm. Dat het een manier zou zijn om nog diepere trauma's op te zoeken. En dat het de eerste, laten we zeggen, 10 Google search resultaten die ik was, waren allemaal mensen die vanuit hun eigen praktijk en dan riepen dat er zoveel wetenschappelijk onderzoek naar is en dat het zo even overdreven effectief is.
Ja.
Dat is dus niet zo.
Dan kan je wel een korreltje zout nemen. Maar
kijk uit met uitzonderlijke claims over hoe werkzaam dit zou zijn.
De onderzoeken die er zijn laten niet een beter effect zien dan EMDR.
Nee, maar min of meer vergelijkbaar
eigenlijk hetzelfde.
In sommige studies. Ja.
En eigenlijk gewoon, ik denk dat met EMDR en met dit ook, het gaat eigenlijk vooral dus om dat echt ervaren van die heftige ervaring die je hebt gehad, weer opnieuw, zeg maar, dat helpt mogelijk al in een bepaalde stuk van verwerking.
Mm-hmm.
En dat je dan die afleidende taken doet, dat kan mogelijk ook helpen, maar het is nog niet uitgesloten dat ook echt nodig is om misschien het te verwerken. Hè. Het zou ook best kunnen dat gewoon het überhaupt weer ervaren, maar dan in een veilige setting, dat al kan zorgen voor dat je het op een bepaalde manier beter verwerkt. Dus who knows. Maar goed, hey, if it works, it works, right? Dus,
maar dat weten we dus niet.
Nee, maar
fair enough. Ja, dus ik hoop dat dit antwoord is op je vraag, Wendy.
Ja, bedankt voor de vraag.
We zijn dus ook net zoals jij een beetje sceptisch hierover. Goed, dan is daarmee de aflevering alweer afgerond.
Ja, dus succes met stemmen als je gaat stemmen. Hè? Dus hopelijk heb je wat dingen mee kunnen nemen om te overwegen hoe je gaat stemmen. Misschien kan je het idee wat je had, waar je op ging stemmen, misschien nog wel heroverwegen op basis van dit soort ervaringen. Want was het heel erg emotiegedreven? Of moet je nog toch maar even
niet
de programma's
je grootste beslissingen uit angst. Dat is misschien niet de beste raadgever als het aankomt op complexe beleidsvraagstukken.
Ook niet op boosheid trouwens.
Nee.
Dus dat.
Goed, we gaan het de volgende keer echt hebben over hoogsensitiviteit.
Maar
dat
echt
weten we, omdat we hem dus al hebben opgenomen.
Yes.
Dus dat komt goed. Die staat op de rol. Dan gaan we die helemaal. Het is een leuke aflevering geworden.
Zeker.
En hij komt jullie kant op.
Volgende week dus. Dus abonneer ook om geen nieuwe aflevering te missen. Als je nog niet geabonneerd bent op Spotify of iTunes of Podimo of wherever, YouTube ook. Dat helpt ons ook om hoger in de ratings te komen. waardoor meer mensen het hopelijk ook gaan luisteren.
Ja, want, en stuur ons ook even 5 sterren en zo. Dat kost je niks. Dat helpt ook weer om de podcast bij andere mensen terecht te laten komen. Als je enthousiast bent natuurlijk.
Dat is ook zwak altruïsme wat je dan aan het doen bent.
Ja, precies.
Het kost je niks, heel maar het levert veel op voor ons.
Ja, alright. En vergeet niet, je moet stemmen. En we zijn al deze stemgerechtigde mensen zijn allemaal verre van normaal.
Zeker.
En allemaal uniek op hun eigen manier, maar moeten toch allemaal gaan stemmen. Dus dat is interessant. En of je nou wil of niet, normale stemmers bestaan niet.
Toedels!